Ja, iemand zei al, als ik de iPad pak, dan zit ik op iets te broeden. Van de week zat ik inderdaad op iets te broeden. En we zijn vanochtend begonnen met een klein verhaaltje. En ik wilde ook iets voorlezen. Maar soms dan lees je namelijk iets. Of je kijkt een bepaalde scène in de film of zo. En dan realiseer je gewoon, dan raakt het aan de waarheid van God. En het hoeft niet eens een christen te zijn of een christelijke boodschap. Maar je weet gewoon, die tekst die gaat diep en die sluit aan op Gods wijsheid. Dus menselijke wijsheid die dan in de buurt komt natuurlijk van Gods wijsheid. En dan heb je het zelf. Ja, er zit waarheid in. En het was op LinkedIn. LinkedIn is een sociaal medium. Ik gebruik verder geen sociale media. Maar ik heb alleen LinkedIn waar je je collega's een beetje kunt volgen. Kennen jullie wel. En er had een jonge arts. Die had daar iets opgezet. Het gaat inderdaad over verdriet. Het gaat over droefheid. Het gaat over rouw. En wat die jonge arts geschreven had. Hè, over zijn artsen hebben natuurlijk. Ja, krijgen natuurlijk regelmatig te maken met verdriet. En hoe ga je daarmee om? En je hebt natuurlijk goede artsen. Wat dat betreft. Arts kan natuurlijk technisch heel goed zijn. Maar misschien menselijk, empathisch gezien. Helemaal niet zo goed. En verder hebben mensen natuurlijk vooral behoefte aan artsen die goed kan luisteren. En dit gaat over luisteren. Ik zal eerst even lezen wat hij schreef. Als jonge arts had ik de valkuil om verdriet meteen te willen oplossen. Dat werkt bij heel veel dingen prima, maar niet bij rouw of verlies. Ik heb echt iets moeten leren om er dan niet meteen iets tegenover te zetten. En luisteren is geen taak die je afvindt. Het is geen brug naar een oplossing. Het is blijven zitten. Vooral ook als het oncomfortabel wordt. Niet sturen, niet sussen. Niet verdwijnen. En we leven in een wereld waarin gesprekken richting moeten hebben. En troost, begrip, een afronding. Maar verdriet wil geen richting. Verdriet wil ruimte. Het verhaal van verdriet komt zelden in één keer. De eerste keer is het om kwijt te raken. De tweede keer om het te begrijpen. De keren er daarna om te voelen waar het nog steeds schuurt. Soms veel later om te ontdekken wat er al die tijd onder lag. Een angst die tot dan toe werd omzeild. Een schuldgevoel. Een gemis dat pas spreekt als het zich veilig voelt. Dat is waar het vaak vastzit. Niet in wat mensen zeggen, maar in wat ze steeds net niet zeggen. Verdriet herhaalt zich dan. Niet als zwakte, maar als echo. Het cirkelt terug naar dezelfde zinnen, maar steeds met een nieuwe lading. En precies dan wordt de luisteraar onrustig. Want we kennen het verhaal toch al. De situatie is helder. Er is al getroost, al geadviseerd. Het neigt dan tot veranderen van onderwerp. Of, en dat is heel dodelijk, tot het voorzichtig zeggen: misschien moet je toch ook maar een beetje vooruitkijken. En wat we daarmee eigenlijk zeggen: ik weet niet hoe ik hier moet blijven. Terwijl ik denk dat precies dat is wat nodig is. En luisteren vraagt om vertraging, om niet weten. Om het ongemak van niets kunnen doen. Om erbij blijven, terwijl alles in je wil oplossen. En misschien, als je dan wacht, dan hoor je iets anders. Niet omdat het nieuw is, maar omdat het eindelijk ruimte kreeg. En mensen met verdriet krijgen, zegt die huisarts, denk ik, weinig kansen om mijn verhaal opnieuw te vertellen. Maar verdriet is geen boodschap die in één keer landt. Het is een ervaring die pas vorm krijgt door steeds weer gehoord te worden. Misschien is luisteren daarom niet iets wat je doet voordat je handelt. Maar misschien is luisteren het handelen zelf. Nou, toen ik dit las, moest ik direct denken aan Job. Bijbelboek Job. Boek Job is geen theoretisch traktaat over lijden. Het is een langdurig herhaald gesprek over onbegrijpelijk verdriet. En het laat ons zien hoe wij met lijdenden en lijden om moeten gaan. En misschien nog belangrijker, hoe God zelf luistert. Eerlijk gezegd, Job is geen gemakkelijk boek om doorheen te komen. Om het verhaal uit te zitten. Daarom is het denk ik ook zo lang. Het gaat maar door, hè. Praten. Nou ben ik redelijk ongeduldig van aard. Nou, daar ben ik niet trots op, maar dat ben ik vrij snel. Dus gesprekken, vergaderingen op het werk, dan denk ik, jong, kom op, kom tot je punt. Dat weten we nu wel. Schiet nou eens op. Nou, niet mijn beste eigenschap. Maar Maar ik herken me dus wel in het verhaal van deze huisarts. Over luisteren. Het snel willen denken in oplossingen. Ja, dat heb ik ook wel. Misschien is dat ook wel iets van, nou, wat meer mannelijk, denk ik dan. Hè? Snel een oplossing willen doen. Ik zie vooral vrouwen knikken. Maar dat je snel komt met, ja, dan doe je toch dit of doe je toch dat. Maar ik herken me ook in de waarheid. Als je dit verleest. Hè? De waarheid over wat hij zegt. Dat er sommige gesprekken zijn waar je gewoon moet zijn. En niet zeggen. En alleen maar luisteren en dan blijven zitten. Ja, Job. Nou, ik heb hem Job dus bijgepakt. En dan zie je inderdaad, je ziet die patronen heel, heel goed terug. En Jobs verdriet. Steeds dieper, steeds opnieuw. Het begint natuurlijk met die... Ja, het begint met een ramp. Die bijna niet te bevatten is. In één dag, Job 1, verliest Job alles wat hij had. Zijn bezit, zijn kinderen en kort daarna zijn gezondheid. Het gaat maar door. Het is ongelooflijk. En één is nog niet uitgesproken of er komt de ander al. Het is maximaal. En we hebben het over Satan. Je krijgt hier gewoon ontzettend veel macht om dan ja, met Job te doen. Binnen grenzen natuurlijk die God stelt. Maar hij gaat meteen tot de max. Job zit letterlijk in het stof en het as. En dan komen zijn drie vrienden. Elifas, Bildad en Zofar. En wat doen ze? En Job 2 vers 13... Zo zaten zij met hem op de aarde, 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak een woord tot hem, want zij zagen dat het leed zeer hevig was. Ja, 7 dagen stilte, dag en nacht, dat is prachtig. En dat is wat verdriet nodig heeft. Aanwezigheid zonder woorden. Maar helaas, ja, 7 dagen is al heel lang, maar toch, zodra de gesprekken beginnen, dan verandert het sfeer. En dan Job spreekt. En wat doet Job eerst? Het is geen eenmalige klacht. Job spreekt zijn verdriet uit in verschillende redenvoeringen. Verspreid over het hele boek. En telkens gaat hij dieper. En de eerste klacht om het kwijt te raken in Job 3. Ja, Job begint niet met theologie. Hij begint met pure, rauwe pijn. Job 3 vers 3. Laat de dag vergaan waarop ik geboren ben. En de nacht waarin men zei, er is een jongetje ontvangen. Ja, rauwer dan dat kan bijna niet, zou ik zeggen. Of Job 3 vers 11. Waarom ben ik niet van de baarmoeder af gestorven? En heb ik de geest niet gegeven toen ik uit de buik naar buiten kwam? Ja, dat is geen gestructureerde boodschap. Dat is verdriet dat eruit moet. Job verwenst de dag van zijn geboorte. Hij wil er gewoon niet meer zijn. Ja, is dat herkenbaar, hè? Wanneer iemand net verschrikkelijk nieuws heeft gehoord. Een diagnose. Een verlies, een breuk. Ja, dan komen er ook vaak geen nette zinnen. En dan komt er pijn. En die pijn die moet gehoord worden, niet opgelost. Nou. Na het eerste, dan komt er een reactie van Elifas. Daar kom ik straks op terug. Maar na die reactie spreekt Job opnieuw. En Job 6 en 7. En nu verdedigt hij zijn recht om te klagen. En Job 6... Vers 2 en 3. Och, werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen. En legden ze al mijn ellende maar bij elkaar in een weegschaal. Want het is nu zwaarder dan het zand van de zee. Daarom zijn mijn woorden ondoordacht. Job zegt. Jullie vinden dat ik heftig ben. Of dat ik heftig reageer. Ja, weeg dan eerst mijn verdriet. En Job 7 vers 11. Ik echter zal mijn mond niet houden. Ik zal spreken in de benauwdheid van mijn geest. Ik zal klagen in de bitterheid van mijn ziel. Dat is de tweede laag. Eerst die rauwe pijn. Nu, Job zoekt naar woorden. Hij verdedigt zijn klacht. Het verdriet krijgt taal. Dan gaat Job... Komt er weer een redenvoering van een vriend van hem. Maar dan gaat Job nog een stap verder. Job 9 en 10. Zijn probleem is niet alleen zijn lijden. Zijn probleem is dat God zich niet laat horen. Job 9, vers 32 en 33. Want hij is niet een man zoals ik, aan wie ik antwoord zou kunnen geven. Als wij samen voor het gerecht komen, er is geen scheidsrechter tussen ons die zijn hand op ons beiden kan leggen. Job wil God confronteren. Hij wil uitleg. Hij wil rechtspraak. Job 10, vers 3, of vers 2. Ik zal tegen God zeggen, verklaar mij niet schuldig. Laat mij weten waarover u mij ter verantwoording roept. Doet het u goed dat u zo onderdrukt? Dat u de inspanning van uw handen verwerpt, terwijl u over het voornemen van de goddeloze licht laat schijnen? Ja, dit is dieper dan hè, waarom lijd ik? Dit is waarom doet u dit? En Job herhaalt zijn verdriet, maar elke keer komt er weer een nieuwe laag vrij. En precies zoals dat verhaaltje wat ik vertelde over die huisarts die schreef. En de eerste keer om het kwijt te raken. De volgende keer om te begrijpen. Om te voelen waar het schuurt. Nou, Job gaat door. In zijn derde antwoord houdt Job vol dat hij Gods wegen ook kent. Job 12. Ik krijg natuurlijk al die verhalen van die, komen we straks nog op, die vrienden. Maar Job 12 vers 2. Werkelijk waar. Jullie zijn het volk met wie de wijsheid zal sterven. Ik heb ook een hart, net als jullie. Ik zwicht niet voor jullie. Wie weet zulke dingen niet? Maar dan komt een van de meest aangrijpende versen van het hele boek. Job 13, vers 15. Zie, als zou hij mij doden, zou ik niet hopen. Maar toch zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Dus ondanks alles. Zelfs als God hem doodt. Blijft Job op hem hopen. Maar hij zwijgt niet. Hij blijft zijn zaak verdedigen. En dit is geen passieve berusting. Dit is geloof dat worstelt. Nou, het gaat steeds dieper. Getuigen, verlosser, verborgen God. Het verdriet van Job gaat steeds dieper en dieper. En Job 16 en 17 roept hij om een hemelse getuige. En die bekende woorden in Job 16... Dat komt straks in Job 19, maar eerst nog Job 16, vers 19. Ook nu, zie, in de hemel is mijn getuige. En mijn pleitbezorger is in de hoogte. Mijn vrienden bespotten mij, maar mijn oog weent tranen tot God. In Job 19 komt zijn beroemde geloofsbelijdenis. En Job 19, vers 25. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als hij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees mijn God aanschouwen. Job 23. Ik ga er in een vogelvlucht doorheen. Maar... In Job 23 beschrijft hij Gods verborgenheid. In Job 23 vers 3. Och, wist ik maar dat ik hem zou vinden, dan zou ik naar zijn woonplaats toekomen. Job 23 vers 8. Maar zie, ga ik naar voren, dan is hij er niet. Of naar achteren, dan merk ik hem niet op. Als hij aan de linkerkant werkt, dan schouw ik hem niet. Keert hij zich naar de rechterkant, dan zie ik hem niet. Dan zie je het patroon. En Job herhaalt dezelfde thema's. Iedere keer. Zijn onschuld. Gods afwezigheid. Zijn verlangen. De confrontatie. Maar telkens gaat hij dieper. Telkens komt er een nieuwe laag vrij. Dat is precies wat verdriet doet. En het verhaalt zich niet omdat het de lijdende zwak is... of vastloopt, maar het haalt zich omdat elke herhaling een nieuwe waarheid blootlegt die nog niet eerder gezegd kon worden. Dan de vrienden. Ja, hoe niet te luisteren? Hoe reageren Jobs vrienden? Nou, helaas, of helaas, het is natuurlijk, ja, daarom is het verhaal natuurlijk ook waar. Het is gewoon een waarheid die gewoon naar voren komt uit het boek. Ze doen precies wat die huisarts. He, als jonge arts, wat veelal, wij misschien ook wel veelal doen, ze willen het oplossen. Elifas begint vriendelijk. Dan gaan we weer terug naar Job 4. Elifas begint vriendelijk, maar zijn boodschap is helder. Job 4, vers 7. Denk er toch aan. Wie is ooit als onschuldige omgekomen? En waar zijn er ooit oprechte uitgeroeid? En zijn logica... is simpel. Lijden is straf. Als je lijdt, dan moet je gezondigd hebben. Hij biedt Job een oplossing. Hij beken je zonde, dan stopt het lijden. Maar Job heeft niet gezondigd. En we weten dat uit hoofdstuk 1 en 2. En Gods eigen woord over Job is een vroom en oprecht man. Godvrezend. Elifas luistert niet. Hij legt zijn theologie over Jobs ervaring heen. Bildad, andere vriend van hem. Die gaat eigenlijk op dezelfde lijn verder. Job 8 vers 3. Zou God het recht verdraaien? Zou de Almachtige de gerechtigheid verdraaien? Dus Bildad verdedigt Gods systeem. Voor hem is het belangrijk dat de wereld rechtvaardig blijft. En daarom moet Job schuldig zijn. Want anders klopt het systeem niet. Maar let op. Hè? Bildad verdedigt een systeem boven een mens. Dat doen die fariseeën natuurlijk ook op het moment dat Jezus daar is. Maar hij verdedigt een systeem. Hij kiest voor theologie boven pastorale zorg. En zo far gaat het verst. Job 11, vers 6. Maakte hij jou de verborgenheden van de wijsheid maar bekend? Want de wijsheid is nog dubbel zo groot. Weet dat God ter wille van jou veel van je ongerechtigheid vergeet. Dus zover zegt eigenlijk, je verdient eigenlijk nog veel meer straf dan wat je nu al had. Het is genade. God is genade aan het tonen. Door niet alles te straffen. Dit is geen troost. Het is een tweede aanval. En bovenop het lijden van Job. Nou, het patroon van de vrienden. En wat gebeurt er? Job blijft zijn verdriet herhalen. En de vrienden worden steeds gefrustreerder. En ze willen het oplossen. Maar het laat zich niet oplossen. Ze worden onrustig bij herhaling. En Job 15 kun je min of meer uithalen. Job 15 vers 2 en 3. Zo van, ja, moeten wij al deze woorden aanhoren? En ze worden harder in hun oordeel. Elke ronde wordt het scherper. En uiteindelijk zwijgt Zofar. In de derde ronde spreekt hij niet eens meer. Nou, Jobs oordeel over hen. Job 16 vers 2. Ik heb al vaak dergelijke dingen gehoord. Jullie zijn allemaal moeitevolle vertroosters. Ze luisteren niet. Ze corrigeren. Ze sussen. Ze verdwijnen emotioneel uit het gesprek. Ook al blijven ze fysiek aanwezig. Ja, dat vond ik zo opvallend. Want dat is precies wat die huisarts natuurlijk beschreef. Misschien moet je toch ook nu en maar een keer een beetje vooruitkijken. Want wat ze daarmee zeggen is, ja, ik weet niet hoe ik hier moet blijven. Het gesprek is moeilijk. Het is oncomfortabel. Job, je gaat maar door. Waarom luister je nou eens een keer? Maar zij moeten luisteren. Ja, en dan. Nou, ik weet niet hoeveel hoofdstukken. 32 hoofdstukken. Laten we dan die vierde vriend die erbij komt straks nog iets over zeggen. Maar zeg even, na 37 hoofdstukken. Van menselijke woorden spreekt God. En God laat Job volledig uitspreken. Dat is misschien wel heel belangrijk. God onderbreekt Job niet. Niet naar hoofdstuk 3. Niet naar hoofdstuk 10. Niet naar hoofdstuk 19. En Job spreekt zijn verdriet uit. Opnieuw en opnieuw. En God blijft luisteren. 31 hoofdstukken lang laat hij Job uitspreken. Dat is het eerste wat opvalt. Gods geduld. God, hij haast zich niet met antwoorden. Hij geeft ruimte. Maar Job 38, vers 1 en 3. Maar God spreekt, maar hij verklaart niet. Job 38, vers 1, 3. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgord nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend. God komt. Maar hij komt niet met uitleg. Hij komt niet met een verklaring waarom Job leed. In plaats daarvan laat God Job zijn grootheid zien. En wie heeft de fundamenten van de aarde gelegd? Vers 4. Wie sluit de zeeën in met deuren? Vers 8. Kent u de wetten van de hemel? Vers 33. Jaagt u een prooi voor de leeuw in? Vers 39. Dus God geeft geen uitleg. Hij geeft zichzelf. God zegt niet, dit is waarom je leed. God zegt, ik ben hier. We hebben net ook nog gezongen. Ik ben hier. Ik ben groter dan je lijden. Ik was er de hele tijd. Ja, en dat is wat Job nodig had. Niet een theorie over lijden, maar een ontmoeting met een levende God. Hij laat Job volledig uitspreken. 31 hoofdstukken lang laat God Job zijn verdriet vertellen zonder het te onderbreken. Hij erkent Jobs recht om te spreken. God noemt Job herhaaldelijk mijn dienaar, mijn knecht. Ook op zijn diepste punt. En hij geeft geen oplossing, maar hij geeft zijn aanwezigheid. En God antwoordt, verklaart het lijden niet. Hij laat Job zijn grootheid zien, zijn schepping, zijn soevereiniteit. Het is geen uitleg, het is ontmoeting. En hij neemt Job serieus. God daagt Job zelfs uit. Omgord nu als een man uw heupen. Zo van, ga rechtop staan. Gaan we eens even met jou praten. Hij neemt hem serieus. Hij behandelt Job als een volwaardige gesprekspartner. En die aspecten die ik dan noem, je hebt de herhaling. Nou, wat doen de vrienden? De vrienden worden ongeduldig bij herhaling. Maar God blijft 37 hoofdstukken lang gewoon luisteren. Wat die huisarts zei, luister dan nog eens. Je hebt het verschaal misschien al 3-4 keer gehoord. Luister nog eens. Oplossing. Die vrienden, die willen op een gegeven moment gaan oplossen. Je moet gewoon luisteren. Of je moet dit doen, je moet dat doen. Maar God geeft geen oplossing. God geeft zichzelf. En luisteren is het handelen zelf. Wat die huisarts zei. En ongemak herken je misschien ook wel. Ongemak, en het is altijd ongemakkelijk natuurlijk, hoe je bij mensen die heel veel verdriet hebben, diagnose hebben gehoord, hoe je daarmee om moet gaan. De vrienden, op een gegeven moment willen ze vluchten. Ze vluchten emotioneel, zeg maar. Maar ze blijven niet. En God blijft. God blijft aanwezig. En blijven zitten als het oncomfortabel wordt. En richting, ook zo'n aspect. De vrienden willen sturen. Advies geven. Maar God laat Job zoeken. Zoeken. Hij gaat maar door. Verdriet wil geen richting. Maar wij zijn, wat ik al zei, we willen troost bieden, we willen richting, we willen oplossen. Maar verdriet wil geen richting. Ruimte. En de vrienden, ze vullen de ruimte met woorden. Dat doen we misschien ook wel, want je denkt van, het blijft wel heel lang stil, ik moet nu wat zeggen. Maar God laat stilte toe. Want verdriet wil geen ruimte. Verdriet wil ruimte. Verdriet heeft ruimte nodig. Nou, wat Job ons leert over luisteren. Verdriet heeft tijd nodig. Jobs proces duurt het hele boek. Ik zei al, dat is volgens mij een van de redenen waarom het boek zo lang is. Als je eraan begint, dan denk je op een gegeven moment ook. Ik denk dat, na 15 hoofdstukken. Kom op. Maar als ik opnieuw gelezen heb, dan kom je juist onder de indruk van, dat het zo geschreven is en dat het precies dat uitwerkt. Herhaling is geen zwakte. En Jobs terugkerende thema's zijn deel van zijn verwerking. Aanwezigheid is genoeg. En Gods verschijning. En niet zijn argumenten brengt vrede. Gods aanwezigheid. Gods verschijning brengt vrede. Dat is wat Job voor onder de indruk is. En ongeduld schaadt. Spreek ook tegen mezelf. De vrienden maken Jobs leed erger. Echte troost komt van erbij zijn, niet van uitleggen. Het zijn toch wel lessen die ik moet leren. Dus leer mij je weg, leer mij uw weg. Ja, inderdaad. En de vrienden zijn orthodox. Ze zijn theologisch niet, ze zijn correct. Vroom zelfs, maar God is boos op hen. En Job is radeloos, hij is grensoverschrijdend in zijn taal. Hij is zelfs beschuldigend. Maar God noemt hem mijn dienaar. Nou, wat is het verschil? En Job spreekt vanuit relatie. Het is zo mooi, zo'n ochtenddienst die we dan hebben, dat je zo'n relatie met de levende Heer hebt. En die relatie, dat is wat je echt christen maakt. En de vrienden spreken vanuit het systeem. Naar Gods oordeel. En Job heeft juist gesproken. En aan het eind, dan spreekt God zijn oordeel uit. In Job 42, vers 7. En nadat de Heer deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heer tegen Elifas de Temaniet zei, mijn toorn is ontbrand tegen u en uw twee vrienden. Want u hebt niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job. Dus God is boos op de vrienden, niet op Job. Wat ik al zei, de vrienden hebben misschien theologisch correcte dingen gezegd. Zeker onder het oude verbond. Maar ze hadden Gods rechtvaardigheid verdedigd. Ze hadden gesproken over bekering en over genade. Maar ze hadden niet juist over God gesproken. Waarom niet? Omdat ze God reduceren tot een systeem. Ze maakten van hem een voorspelbare formule. Zonde is straf. Gehoorzaamheid is zegen. En iedereen die daar buiten valt, die moet zich aanpassen aan het systeem. Nou, Job daarentegen, die had geschreeuwd, die had geklaagd, God uitgedaagd, maar hij had met God gesproken. Niet over hem, maar met hem. Hij had een relatie, hij had geen theorie. Nou, wat ik al zei, er zijn er vier. Opvallend, God spreekt alleen over Elifas en zijn twee vrienden, niet over Elihu, de jongere, vierde spreker. Hoofdstuk 32 tot 37. Nou ja, dan heb ik ze even opgezocht, nou waarom niet? Er zijn verschillende verklaringen voor wat je daarover kunt tegenkomen. En misschien omdat hij jonger is, dat wordt al vanaf het begin af aan gezegd, minder verantwoordelijkheid droeg. Maar hij was ook niet deel van het oorspronkelijke gezelschap. Maar die zeven nachten en dagen zijn drie vrienden die dan bij hem komen zitten. Maar, dus niet echt een duidelijke verklaring, maar belangrijker is, God onderbreekt hem. Want daarna komt God zelf. Door zelf te verschijnen. En Gods eigen stem is het beste antwoord op onze theologische pogingen. We zoeken natuurlijk naar verklaringen als zoiets gebeurt. Dat geldt voor alle vier, jong en oud. En menselijke wijsheid, hoe goed ook, hoe welmenend ook, moet plaatsmaken voor Gods eigen openbaring. En God luistert en herstelt. En wat doet God? Hij herstelt Job. Niet omdat Job alles goed had gezegd. Niet omdat Job zich had teruggetrokken. Maar omdat Job bij God was gebleven. Job 42 vers 10. En de Heere bracht een omkeer in zijn levenslot. In het levenslot van Job. Toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De Heere vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe. En God geeft Job alles terug in dubbele mate. Maar niet als beloning voor een perfect gedrag. Maar als bewijs van zijn trouw. Bewijs van dat hij een relatie heeft met God. Nou, dan komen we bij Jezus. Die luisterende verlosser. En als we spreken over luisteren, over verdriet dat herhaald moet worden. Over een God die bij ons blijft. Ja, dan moet je ook spreken over Jezus. Jezus, het vlees geworden woord. En Jezus is het woord zelf. Het woord dat in Job spreekt, is het woord dat in Jezus vlees wordt. En wat doet dit woord? Het komt naar ons toe. Het wordt mens. Waar je een relatie mee kunt hebben. Niet met een systeem. Je kunt geen relatie hebben met een systeem. Systemen begrijpen mensen niet. Er is geen enkel mens wat perfect in een systeem past. Ieder mens is weer anders. God begrijpt ons. Jezus begrijpt ons. Hij lijdt met ons. Jezus kent ons verdriet. In het hof van Gethsemane, dan zien we Jezus worstelen met zijn eigen lijden. Matteüs 26, die woorden, toen zei hij tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En hij ging iets verder, viel op zijn aangezicht en bad al dus, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker mij voorbij gaan. Echter niet zoals ik, maar zoals u wilt. En Jezus herhaalt zijn gebed. Drie keer, steeds dezelfde woorden. Maar met steeds diepere overgave. Hij herkent het patroon van verdriet dat moet worden herhaald. En Jezus als onze hoge priester, vanochtend ook bij stilgestaan. Met een Hebreeënbrief. Want wij hebben een hoge priester die niet met onze zwakheden kan meelijden. Maar één die in alle dingen verzocht is als wij. Met uitzondering van de zonde. Dus laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Omdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden. Tot hulp op de juiste tijd. En Jezus kan meelijden. En niet vanuit afstand, maar vanuit ervaring. Er is geen enkele religie, niets op deze wereld wat hiermee te vergelijken is. Een God waar je een relatie mee kunt onderhouden. Hij weet hoe het is om te lijden. Om niet begrepen te worden. Om verdriet te hebben. En daarom kunnen wij met vrijmoedigheid tot hem komen. Niet met perfect geformuleerde gebeden. Dat is helemaal niet nodig. Zeker niet als je zo'n verlies meemaakt. En niet met theologisch correcte klaagzangen. Maar met rauw verdriet. We willen graag begrijpen waarom dingen gebeuren. We willen uitleg, we willen patronen zien.
Ja, ik zeker.
Ja. Maar Job leert ons, soms geeft God geen uitleg. Maar soms geeft hij alleen zichzelf. We hoeven niet alles te begrijpen. We mogen rusten in die zekerheid dat hij groter is dan ons begrijpen. Ja, en dat is genoeg. En ik moet denken aan die woorden van Paulus. Dat Paulus zegt van, ja, je moet ook, die wil ergens vanaf. Die heeft ergens last van. Een ziekte, maakt niet uit. En wat zegt God dan? Mijn genade is genoeg. Hij krijgt geen verklaring. Maar God zegt, nee, ik ben er. Dat is genoeg. Jezus blijft luisteren. Dat is troost. Altijd. Hij wordt niet ongeduldig als we onze klachten herhalen. Hij zegt niet, ik heb dit nu al zo vaak gehoord. Ga nu maar eens vooruit kijken. Nee, hij blijft zitten. Hij blijft zitten bij ons verdriet. Hij geeft ruimte. Hij laat ons spreken. De eerste keer, de tweede keer, de tiende keer. Want hij weet. Verdriet is geen taak die je afvinkt. Verdriet is een proces dat ruimte nodig heeft om te helen. Dus hij leeft, hij luistert, hij blijft. Matteüs 28, vers 20, en die mooie woorden. En zie, ik ben met u. Alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. Dus niet alleen op goede dagen. En niet alleen als we sterk zijn. Niet alleen als we theologisch correct bidden. Alle dagen. Ook de dagen waarop we alleen maar kunnen klagen. Ook de dagen waarop we hem niet voelen. He, ook de dagen waarop we net als Job roepen, waar bent u? Hij is er. Hij luistert en hij zal luisteren tot het einde toe. En zover.